Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. Bij elkaar rondom uw woord, Heer, en dat we ook met elkaar daar dat mogen bestuderen en ook met elkaar mogen leren, elkaar mogen stichten daarin. U bidden we natuurlijk uw zegen daarover geven vanavond. Amen. Nou, ik had zondag al even laten vallen, het onderwerp. We gaan een beetje kijken naar de profeten. Her en der lezen we stukken eruit. We gaan niet echt alle profeten behandelen natuurlijk, want dat is geen doen. Maar we gaan meer kijken naar het thema is eigenlijk van hij gaf ons, of hij is dan de Heere God, gaf ons profeten. Vorige keer hadden we al een beetje meer een wat actueel iets. En dan kom je dus dingen tegen als bijvoorbeeld Sabbat, zondags, heiligingen, dat soort dingen. En dan denk je wel eens van, we hebben ook wel eens opgemerkt hier van, hè, er zijn zoveel verschillende kerken, zoveel richtingen, zoveel overtuigingen. Hoe kan dat nou? Dat er zoveel verschillende richtingen zijn, terwijl we maar één Bijbel hebben natuurlijk. En iedereen denkt weer anders over sommige dingen. En sommige denken wel heel extreem anders. Nou, dat komt eigenlijk, als je welke Bijbelschoolleraar ook vraagt, hoe moet je de Bijbel uitleggen? En dan zegt een beetje theoloog op een Bijbelschool, die zegt altijd, nou dan moet je de juiste hermeneutische principes gebruiken. En dat is een moeilijk woord voor een setje regels die gebruikt worden voor het uitleggen van de Bijbel. Nou, dat is gewoon een vaste set regels. En als je die op dezelfde manier zou toepassen allemaal, kom je allemaal eigenlijk op hetzelfde verhaal neer qua uitleg. Broeder Paul heeft het ook wel eens gezegd in Leek, als je met elkaar onderzoek doet en je gebruikt de juiste regels, dan kom je altijd op dezelfde eindconclusie uit met elkaar. En daar hebben we toen ook wel gezegd van, nou, hoe kan dat nou? Want je kan toch dingen verschillend zien. Nou, sommige dingen kun je verschillend uitleggen, daar komen we ook nog tegen. Maar in essentie is de betekenis eigenlijk altijd hetzelfde, want het is hetzelfde woord van God waar we het over hebben. En we hebben mensen op de goede manier uitleg doen. Nou, die manier verzin ik niet, die verzint iemand anders ook niet. Die zijn al eeuwenlang, hebben mensen met elkaar Gods woord bestudeerd en gezegd, nou, als je het op die manier uitlegt, dan kom je altijd op een verantwoorde uitleg van Gods woord. En dat noemen ze dan de hermeneutische principes. Nou, hele belangrijke is bijvoorbeeld van, als het letterlijk kan, dan ook letterlijk doen. Dus als er iets staat wat gewoon een letterlijke uitleg toestaat, dan ook gewoon de letterlijke uitleg. En niet gaan, wat we toevallig zondag geloof ik nog in de preek hadden, niet gaan lopen vergeestelijken. Want vergeestelijken is dan vaak een excuus om iets anders eraan te hangen qua betekenis. Maar als het letterlijk kan, doe dan de letterlijke betekenis. En eventueel zit er een tweede of zelfs een derde betekenis in, die je voor jezelf eruit kan halen, maar volg altijd eerst de gezonde lijn. Nou, die principes zijn dus noodzakelijk. En zijn ook noodzakelijk om bijvoorbeeld verantwoordelijk te kijken naar de Bijbelse profetie. Als je ziet hoeveel delen uit Gods woord gewoon gepakt worden en er wordt er één of twee versen genomen. Ik weet niet of jullie dat al gehoord hebben, vorig jaar was dat geloof ik. Er was er zo'n predikant, een evangelist in Amerika, die heeft een boek geschreven over de bloedmanen. Nou, in het boek Wake Up, een Nederlandse uitgave van Zoeklicht, komen die bloedmanen ook weer voorbij. Die man heeft gewoon puur uit zijn grote vinger gezogen, of zijn duim. Want hij heeft gewoon een aantal dingen, gewoon een paar versen genomen uit de Bijbel. En daar gewoon een heel eigen verhaal belegd. Nou, nu blijkt dat zijn verhaal achteraf gezien niet klopt. Want wat hij in zijn boek, nou, tussen aanhalingstekens, voorspelde, is allemaal niet gebeurd. Maar niemand die tegen hem zegt van, nou, jij bent dus eigenlijk gewoon een valse profeet. Lever jouw positie maar in. We geloven jou niet meer. We willen ons geld terug, weet ik veel. Hij schrijft gewoon over 2 jaar of 3 jaar weer een boek. En dan gaat weer een topverkoop worden. Want ja, het gekke is, als mensen lopen we kennelijk toch altijd achter dat soort mensen aan. Nou, men moet daar dus verantwoordelijk mee omgaan. Dat is de verantwoordelijkheid van die man. Ik weet zijn naam niet eens meer, maar dat maakt verder niet uit. Het is zijn verantwoording om daar verantwoordelijk mee om te gaan. En ja, als je dat niet doet, krijg je heel veel verwarring. Nou, we gaan een stukje beginnen te lezen. In Daniël 12, vers 8 en 9. Nou, dat is dus het slot van zijn boek. Hè? En dan staat er in vers 8. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Nou, dat eerste vers, vers 8. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Ik weet niet hoe het in de NBG vertaald staat, die zin. Maar wat mensen dan bijvoorbeeld gaan doen is zeggen van, nou zie je wel, Daniël begreep totaal niet wat hij moest profeteren of zeggen of opschrijven. Nou, als je dan even wat andere vertalingen erbij pakt en je gaat even zoeken daarna, dan kom je op heel iets anders terecht, dan komen we straks op. Maar goed, dat gaat er dus om van, wat doet een profeet als God hem iets openbaart, wat doet hij daarmee? Snapt hij wat er geopenbaard moet worden? Dat soort dingen. Nou, Daniel staat hier dus van in de vertaling, ik begreep het niet. Hou dat maar even vast voor straks. Goed, er is dus heel veel verwarring rondom de Oud-Testamentische profetie. Er is heel veel onbekendheid met grote delen van Gods woord. En met name de profetische boeken. Boek Daniel, nou hoe vaak lees je daarin? En ze lezen daar nauwelijks. En als ze erin lezen, lezen ze alleen die deeltjes, Daniel 7 bijvoorbeeld heel bekend, die een ander hun voorhoudt. Nou, het is ook weer heel lang geleden, moet ik zeggen, dat ik zelf het hele boek een keer gelezen heb. Maar ja, dat heb je zo, soms lees je sommige delen vaker dan andere. Maar goed, ik heb hem wel eens een keer helemaal van voor tot achter gelezen. En ik laatste keer hebben we een studieserie over gedaan. En over Daniel ook nog in Noord-Holland bij ons thuis. Dat is heel lang geleden al.
Ik heb in Burgum gedaan.
Ja. Ja, dat is dus, ja, er zit heel veel in zo'n boek. Alleen de meeste mensen lezen het nauwelijks. En als je dan een paar versen voorgehouden krijgt door iemand die daar een uitleg aan hangt, dan ga je ervan uit dat het klopt. Maar wat ik zei, als mensen die verkeerde principes gebruiken, dan krijg je een uitleg die nooit klopt. En dat weet je dus dan niet. Nou, er is dus grote onbekendheid met grote delen van de Bijbel, met name over de profetische boeken. En dat is dus, er zijn dus verschillende bronnen daarvoor van verwarring. De boeken zelf, nou, Daniel is een voorbeeld. En Ezechiël, nou, nog moeilijker te begrijpen. Dat zijn moeilijk te begrijpen boeken. Er staan heel veel woorden in die moeilijk te begrijpen zijn. Heel veel gedachten die wij moeilijk vinden om te begrijpen. En wat ook heel belangrijk is, dan komen we straks wat dieper op, is dat we onbekend zijn met de historische achtergrond van die boeken. Want wie weet zo uit de losse pols bijvoorbeeld wanneer Daniel geschreven is, wanneer hij leefde.
Zijn ze Babylonische ballingschap?
Ja, dat klopt. Ja. Maar heel veel mensen hebben geen idee. Ja. Het was aan het einde van de ballingschap. Helemaal het einde. Dus, en heel veel mensen hebben geen idee. Maar er is wel van bepaald, als je dan een stukje leest eruit, een hoofdstuk of een paar versen, dat je weet welke tijd hangt dat aan. Nou, Ezechiël net zoiets. Heel veel mensen hebben ook niet in de gaten, maar dat was in dezelfde tijd ook. Ja. Dus ja, heel veel mensen weten dat niet. En dan kun je dus verwarring krijgen als je die historische achtergrond niet kent. Dus dat is eigenlijk best wel belangrijk. Nou, een andere oorzaak van die verwarring is dat de kerk zelf, heel veel verwarring geschapen heeft. En dat noemde ik in het begin al, die diverse theologische gezichtspunten. Nou, zet vier theologen in Nederland bij elkaar, zeggen ze, en je hebt vijf kerken. Ik bedoel, want er zijn zoveel meningen, zo gaat dat in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. Er zijn verschillende gezichtspunten, er zijn tegenstrijdige opvattingen. Nou, en dat heeft natuurlijk zijn gevolgen. Onderling kan er vijandigheid ontstaan. Mensen uit de ene gemeente verketteren de andere. Mensen binnen een gemeente verketteren elkaar. Nou ja, dat soort mensen kom je in je eigen leven ook wel tegen. Dat het moet zo en zo, en als het niet zo is, dan is alles fout. Nou, dat is bijna sectarisch, zeg maar. Maar je krijgt dus vijandigheid. Mensen zeggen bijvoorbeeld, hoor je bij die gemeente, oh, maar daar leren ze. En dan, of ja, maar daar bedienen ze de doop niet goed. Of daar doen ze dat niet goed. Het is al heel snel dat je een bepaalde vijandigheid krijgt, bepaalde oordelen over elkaar. Daar moet je mee oppassen. Als er iets is, moet het altijd over de Bijbel gaan. Het werd zondag, nou, hoe is het mogelijk? Hè? Eigenlijk heel veel dingen die werden genoemd zondag, die eigenlijk ook hier in de voren komen. Goed, er is dus onderlinge vijandigheid, onderlinge verdeeldheid. Nou, bijvoorbeeld de uitleg dat de Heer terugkomt, dat noemde Dr. Pret ook dan in zijn video, in 1988. Ik heb dat zelf meegemaakt in de gemeente waar ik toen in ging. Men ging er vanuit 1948, en dat is al vaak genoemd, 1948, herstel van de staat Israël. Eén generatie zal voorbij gaan, dan zou als de vijgenboom uitgesproten was, dat was Israël, zeiden ze. Nou, dat heb ik geloof ik ook al eens gezegd. Let daar maar eens goed op, dat is Israël niet. En dat was een uitleg die eraan gegeven werd. Nou, dan krijg je dus al, als je de omstandigheden niet kent, de achtergrond niet kent, ga je zo'n uitleg toepassen. Ik denk dat van Herlensi kwam, hè, dat vijgenboomverhaal. Maar,
dat noem ik zondag nog.
Ja, nee, ja, ik kan er ook niks aan doen.
Ja, maar ik scheel, maar...
Nee, maar...
Het komt zelfs van zijn ghostwriter. Ja. Het komt niet eens van hemzelf.
Nee. Maar goed, toen was dus het idee van, nou ja, dus 1988, dan komt de Heer terug. Dan hebben we de opname. En er waren mensen die bereid waren alles weg te doen, alles te verkopen. Want in 1988, dan zou de Heer weer komen. Dan zou de opname zijn. Dus wat maak je nou aan druk? Ach jongen, dat was een keer iemand, ja, maar ik was toen op dat moment was ik bezig met mijn opleiding. En dan was het iemand die zei, ach jongen, maak je druk. Dat diploma, dat heeft toch geen zin meer. Maar zo redeneerden mensen toen. En toen was het 1989. En er was niks gebeurd. En dus zie je dat mensen gaan denken van, oh, er moet een andere verklaring komen. En nu zijn er weer verklaarders die hebben toen later bedacht, 2004. Want het moest dan 50 jaar wezen. Of het moest nog meer jaar zijn. Nu zouden we verklaard zijn van ja, 70 jaar, dat is een generatie. Dus,
van die hele grote borden bij Grote Markt Groningen.
Ja, dat zal.
Dan gaat het gebeuren.
Ja.
Oh. Komt dat zien.
Ja.
Nee, maar dat
moet juist een één getal te laten imponeren, want niemand weet het.
Nee, dat klopt.
Zelfs ik niet.
Maar,
en zelfs, oh, ik heb jij vroeger
zelf. Nee, maar ik weet niet hoeveel berekeningen we in de afgelopen jaren wel niet voorbij hebben zien komen.
Ja.
En ik heb me er altijd tegen verzet, ook toen al, van dat weten we niet, want de Heer zegt van, hè, niemand weet de dag nog het uur. Klaar. Ja. Dus, en als de Heer Jezus het niet wist toen hij op aarde was, zullen wij het zeker nooit weten. Dus dan kunnen we, het enige opdracht die wij hebben is hem te verwachten en naar hem uit te zien. Maar dat is een stukje uitleg. En er ontstond gewoon vijandigheid over, want wie dat niet zo zag, die gelooft zich niet in opname. En mensen doen moeilijk tegen elkaar. Nou, dat is een uitleg, die kan je krijgen als je niet de juiste regels toepast. Als je niet kijkt naar wat Gods woord eigenlijk bedoelt. Hè? Die vijgenboom noemde ik. Als je dat al, daar al de afslag verkeerd neemt, dan weet je dat je... Nou ja, toevallig was mijn vrouw vandaag naar Groningen en die zei dat het TomTom lag, maar die stuurde haar de verkeerde weg op. En vervolgens moest ze naar de Euroborg. Nou, eigenlijk als je niet naar de TomTom luistert, draai je er zo heen. Ja. Maar luister je wel naar dat ding, ik weet niet waar ze terecht kwam, maar ze was een uur onderweg. Dus ja, dat was heel gek. Maar dat gebeurt, want als je één keer de afslag verkeerd neemt, dan wordt alles herberekend, dan gaat alles anders. En dan worden er alternatieven aangeboden, dan kom je helemaal aan de andere kant van Groningen en dan moet je weer terugrijden. En zo'n ding raakt in de war, en jij zelf ook. Nou ja, en als je dan zelf ook nog eens weer beslissingen gaat nemen, dan, nou, dan is alles in de war. Dus, nou goed, dat krijg je dus ook eigenlijk met de Bijbel. Als je één keer die verkeerde afslag neemt, dan ga je fout. Nou, daarnaast is er nog iets anders bij. Het gaat over paardrij. Koop mijn boek, hè, voor een nieuw inzicht, of wat de Heer mij gegeven heeft. Ik heb het allemaal in mijn boek staan, ik kan het allemaal lezen. Ja, en dat, die mensen worden er stinkend rijk van. Die mannen met die bloedmanen. Die is een miljonair mee geworden. Met één boek. En dan denk ik van ja, is dat nou de bedoeling? Als je dan iets zo'n belangrijke boodschap hebt. Die je zo belangrijk vindt voor de mensen die christen zijn. Zet het dan gewoon op internet. Dat iedereen het gratis kan lezen als je iedereen wilt waarschuwen. Maar kennelijk zit er geld bij. Ik bedoel, als ik iets, deze studieserie komt gewoon straks op internet. Want ja, ik zou het ook in een boekje kunnen gieten en het kunnen verkopen. Maar ja, dat is ons uitgangspunt nooit geweest en dat willen we niet. Dus ja, geld is een heel belangrijk iets. We hebben al eens genoemd die evangelisten met hun grote vliegtuigen en weet ik veel allemaal. En boten en wat ze allemaal niet hebben. Villa's. Dat zit er dus echt wel bij. Dus dat is ook een oorzaak van die verwarring. Want ze hebben er belang bij iets te brengen. Wat anders is dan wat de rest doet. Want dan heb je een nieuwtje. Dan heb je iets revolutionairs. Een bepaald inzicht wat verkoopt. En dat is eigenlijk heel triest. Nou, dan heb je nog een stukje apathisch gedrag als gevolg daarvan. Veel gelovigen worden apathisch. Je begint enthousiast, je hoort van die dingen, je gaat erin mee. Je wordt enthousiast over de nieuwe ideeën. En dan zie je dat er een soort van crisis ontstaat. Er gebeurt niks. Na 1988 gebeurde niks. Er zijn mensen die hebben toen de rug toegekeerd naar het geloof. Ik las daar laatst nog een stukje over van een jongeman. Die had er zo op gerekend dat de opname kwam. En het gebeurde niet. Toen heeft hij gewoon het kind met bandwater weggegooid, zeg maar. Het hele geloof heeft hij achter zich gelaten en hij is gegaan. En nou ben ik helemaal klaar met dat gedoe. Ja, dat is wel heel ernstig. En dat krijg je dan. Dat is nog een stap verder een apathisch gedrag. He, dus een crisis kan er komen. En de gelovige wordt apathisch. En men wordt er ook moe van. Want ja, dan komt dat verhaal, dan dat weer en dan dat weer. Dus mensen worden daar moe van. Nou, dat was even een stukje introductie over de verwarring rondom de profetie. En rondom Gods woord eigenlijk in een brede zin. Want eigenlijk is de hele Bijbel eigenlijk... Heel veel profetie staat erin. Dus een groot deel van is profetie. Dan gaan we naar de ervaringen van de profeten. Want de profeten zijn natuurlijk zoals Daniel, die ons die boodschap brachten van God. Nou, die zijn wel heel belangrijk om waar te nemen. Maar er zijn ook heel veel misvattingen weer over. En dan wordt bijvoorbeeld de mentale staat van de profeet wordt dan genoemd. Nou, men denkt bijvoorbeeld dat een profeet... een soort van, nou, wat we hier eigenlijk al aanhaalden in Daniel, dat hij gewoon maar als een soort van schrijfmachine doorgaf wat God hem openbaarde, dat hij letterlijk dat doorgaf. En dat noemen ze dan een mechanische of, even het goede woord opzoeken hoor. Mechanisch, ja. gewoon mechanisch. Dus dat hij dus naar automatisch schrift en dat soort dingen. Er zijn wel mensen, een tijd terug was ook in het nieuws, dus een vrouw die heeft ook een boek geschreven. En dat was dan ook zogenaamd door een engel geïnspireerd. En het was ook automatisch schrift. Dat komt veel voor bij occultisten. Dat ze dingen schrijven die ze zelf niet kunnen bedenken, dat zeggen ze. Dus ik weet niet hoe dat zit, maar men denkt dan dat de profeet niks anders was dan een soort van, nou ja, hand van God, zeg maar, die dan de dingen opschrijft. Een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk gewoon ook Mohammed, hè. Want die kreeg te horen reciteer en dan moest hij opzeggen, of nazeggen, wat de engel Gabriel, volgens de overlevering, hem openbaarde. Dus hij moest dat letterlijk opschrijven allemaal, woord voor woord. Dat is eigenlijk mechanische openbaring over hem. Nou, de Bijbel maakt duidelijk dat ze soms heel erg verbaasd waren over wat God hun openbaarde en wat ze moesten spreken. Dus dat betekent eigenlijk dat ze gewoon volledig bij zinnen waren. Dat, ze waren niet in een soort van extase of een soort sjamaan of wat ook maar. He, er is geen sprake van een mechanische interpretatie of het ontvangen van een boodschap. Ze waren mannen die een, en dat is het verschil, dus mechanisch, dat is dus dat automatische, zeg maar, en de organische inspiratie. En God inspireert mensen organisch, zoals ze dat noemen. En dat betekent dat zij door de Heilige Geest werden geïnspireerd tot het spreken van woorden van God. Dat betekent ook dat hun woorden van God geen fouten bevatten. En dat God wel degelijk gebruik maakt van hun persoonlijkheid en kennis en kunde. Dat ze mooi voorbeeld daarvan, de evangelieschrijvers, die schreven bewust bijvoorbeeld, Matthäus is een bekend voorbeeld, met een publiek in gedachten. Matthäus schreef voor de Joodse mensen. Dus hij schreef een boek toegespitst op zijn Joodse lezers, maar wel een boek geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat erin staat is gewoon van God afkomstig, maar wel met een bepaalde doelgroep. Paulus, heel bekend, die was een schriftgeleerde, die had enorme kennis van de wet en van de schrift. Nou, God inspireerde hem om dat te gebruiken om de gemeenten te onderwijzen. En dat was dat Paulus meest dingen opschreef. Sterker nog, hij zegt zelfs soms in zijn brieven van, hè, zeg ik niet de Heere. Omdat hij dan zelf bijvoorbeeld iets openbaart. Nou, de profeet heeft dus een bepaald begrip over wat hij profeteerde. Hij was in ieder geval bewust van het feit dat hij iets profeteerde wat van God kwam. Ze begrepen over het algemeen heel goed zelfs wat ze uitspraken. Maar in dit gedeelte in Daniël, waar we mee begonnen, daar staat dus van, ik begreep het niet. En als ik dan andere vertalingen erbij pak, ik heb de Engelse vertaling bijvoorbeeld even opgezocht, en daar staat niet van, dan zou moeten staan, understand, I didn't understand, maar er staat dat hij de sense of it niet doorgrondde, oftewel de diepgang, de bedoeling ervan. Hij begreep wel, God zei allemaal dingen tegen, maar hij begreep niet wat is de bedoeling hiervan. En dat is iets anders dan totaal niet begrijpen wat er gezegd wordt. Ja, dus,
dat kan je ook uit opmaken.
Ja.
De zin die erop.
Ja, dat klopt. Hè? Dat wou ik net zeggen. Ja.
Waar zal het op
uitlopen? Waar loopt dat op uit? Ja. Van wat is hier de bedoeling van en waar loopt dat op uit? Ja. En zo zie je maar van als je één vers neemt of twee versen. Ja. En je gaat dat op een bepaalde manier neerleggen. Dan kan een compleet verkeerd beeld ontstaan. En jij zegt zelf, als je het even kritisch leest, zie je het zelf ook al dat het anders is. En dat is iets wat we echt moeten leren, kritisch om te gaan. Nou, in 1 Petrus 1 vers 11 zie je dat ook. Laten we even heen gaan. Want Petrus, die legt dat gewoon uit. Wat ik met zoveel woorden moest doen, dat doet hij in een paar versen. Dus. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hun was doelde, toen hij tevoren getuige van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Oftewel, ik lees het volgende vers ook nog even. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Nou, hier zie je dus ook van de profeten wel degelijk beseften van wat ik nu van God geopenbaard krijg is heel bijzonder. En dat ze proberen te doorgronden van wat Daniël ook deed, hè, van waar gaat dit heen, waar leidt dit toe? En dat ze onderzoek deden naar hun eigen woorden. Dus het was echt niet zo van dat ze dat er een engel kwam en die zei van schrijf dit maar op en klaar, ook helemaal niets van. Snapte echt wel dat er iets wat ze opschreven, begrepen ze echt wel een deel van. Nee, ze begrepen soms de toepassing nog niet. En hier zegt Petrus, van, nou, heel veel dingen waren toepasselijk op Christus. En dat is ook zo. Heel veel van de wet en de profeten is geopenbaard in de Heer Jezus natuurlijk. Nou, ze waren dus onbekend met de details, maar niet totaal onkundig of onwetend. En de profeet was dus, nou ja, zoals we het dus noemen, organisch geïnspireerd. En hij begreep wel degelijk veel van wat er geprofeteerd werd. En ze waren dus absoluut niet buiten zinnen of een soort van shamanen of een ik zou zeggen een dervis, maar het heet anders. Dat zijn van die mannen die bij de moslims kennen ze dat. Die draaien
dervis.
Die draaien net zo lang door, rondjes, tot ze helemaal duizelig en raar zijn en een soort van extatisch niveau bereiken. En dan gaan ze dingen zien en roepen. Nou, zo ging het dus niet. Ja. Maar zo wordt dus heel vaak, als er naar profeten gekeken wordt, zo wordt er heel vaak naar profeten gekeken, ook in deze tijd. Zo van, nou, die mensen waren buiten zin en die snapten het niet. Ja, het gebeurde soms wel.
Heb ik wel eens meer gehoord, ja. Dat ze verruimende middelen ook regelmatig gebruikten.
Ja. Klopt, ja, zo wordt het dan inderdaad neergezet. Heel af en toe zie je het wel, op het moment dat bijvoorbeeld Saul bij de profeten is en dat hij echt door de Heilige Geest gegrepen wordt. En David later ook, en dat ze dan buiten zichzelf zijn, staat er dan. Dan zijn ze echt in zo'n extatische toestand. Maar die woorden die toen gesproken zijn, dat is ook helemaal niet opgeschreven. Het is de toestand waarin ze dan zijn en klaar. Goed. Nou, wat dus heel belangrijk is, en in het begin zei ik dat al, een heel belangrijk principe, ook bij profetie, is de oorspronkelijke betekenis die er is. Nou, in de evangelische opvatting, het staat voorop, al vlak van na de reformatie ook, dat we altijd moeten zoeken naar de oorspronkelijke betekenis. Voordat je ook maar enige betekenis verder eraan wilt geven. Wat werd er toen bedoeld met wat er toen geschreven is? Nou, bij Daniel weet je van het is een boek voor in de toekomst. Dus die mag je in de toekomst gaan betrekken. Maar dan moet je wel weten hoe je dat moet rekenen. Ik noem maar eens, Daniel noemt die 70 zevens. Daar komen we straks nog wel een keer op. Nou, dan moet je al gaan kijken van hoe past dat in het plaatje van toen en waar kom je dan op uit? En daar kan je van alles gaan overlopen fantaseren, maar het heeft echt wel een degelijk een historische achtergrond, waarmee je daadwerkelijk ook een vervulling van die profetie kan gaan zien. Nou, bij de oud-testamentische profetie wordt dat nogal eens vergeten. Een populaire manier van uitleggen is dat men fragmentarisch gaat uitleggen. Of ze noemen dat dan in het Engels atomistisch, vertaald naar het Nederlands, dus, alsof het een atoompje is. Die een hele betekenis heeft in plaats van het geheel te willen zien. Losse versen, hebben we net ook gedaan van Daniel.
Moet je helpen
bij
hem?
Nee hoor. Losse delen, bijvoorbeeld een paar versen, die worden dan, of soms zelfs een paar woorden, die worden uit de context gehaald en dan wordt een hele betekenis aangegeven. Alsof het losse atomen zijn die een betekenis hebben. Maar ook een atoom ontleidt zijn betekenis niet anders of geeft een betekenis aan een geheel en anders niet. Nou, op basis van hap-snap-werk delen lezen en bij elkaar zoeken. Nou, daar zijn mensen soms heel druk mee bezig geweest. En het is een hele verkeerde manier van uitleg. Nou, dan heb je natuurlijk nog de ahistorische manier van uitleggen. De historische context laat je gewoon links leggen. Nou, we hadden net al over Babylon bijvoorbeeld. Nou, het is geschreven in de Babylonische periode, dus moet je ook sommige dingen daaraan relateren. Nou, er wordt ook niet gekeken naar de oorspronkelijke schrijver zijn situatie of opvatting of zijn persoonlijkheid. Wordt vaak niet gekeken naar de oorspronkelijke doelgroep. Wat ook heel belangrijk is het voor Israël? Is het voor Juda? In de 10-stammenperiode toen, in de breuk van het Rijk. Dat maakt ook echt heel veel verschil. Of is het voor de volken? Of is het voor de gelovigen? Dat zijn nog verschillende groepen. En we plakken onze eigen betekenis nogal eens aan profetische gedeelten die eigenlijk daar los van staan. Aan die betekenis die we eraan willen hangen. Nou, op basis van de juiste regels toepassen. Geeft zorgt dus voor een goede interpretatie. Zodat je grammaticaal en historisch bent in feite. Nou, de grammatica is de letterlijke context. Bijvoorbeeld Jesaja 7 vers 14, dat is een hele mooie om even op te zoeken. Die kennen we allemaal. Ik denk dat ze het zelfs bijna het hoofd kennen, dat vers. Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Punt. Nou, dat lezen we bij de kerst heel vaak. dit vers. Of het wordt op kaartjes gedrukt. En iedereen zegt, ja, dat gaat over de Heer Jezus. Dat is waar, maar dat is de tweede betekenis pas. Die wij nu kennen. Er is nog een hele andere betekenis. En ja, die ken je niet als je dit hele gedeelte niet leest. En als je dan bijvoorbeeld de versen 11 tot en met 16 zou lezen, dan zie je ook dat als je dat vers alleen pakt, dat het wel heel gek is eigenlijk om dat zomaar op de Heer Jezus toe te passen. Ga nou eens in zijn context lezen. Vers 11, nou eigenlijk is dat al niet eens de context, maar je moet het eigenlijk veel meer lezen, maar goed. Vers 11. Vraag voor u een teken van de Heer uw God. Nou, dat was dus Agas die dat mocht doen. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heer niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. Nou, gaat dit nou over de Heer Jezus of niet? Als je die versen leest. In de eerste oorspronkelijke betekenis.
Ja, dat zou kunnen zeggen van niet.
Nee, daar gaat het dus niet over. Nou is het zo. We hebben hier in de vertaling staan maagd, maar dat betekent ook meisje.
Jonkvrouw,
ja. 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 Dus soms moet het inderdaad als maagd vertaald worden, maar soms ook als jong meisje. Of meisje die nog niet gehuwd is. Dus ergens was het toen kennelijk ook een meisje. En de Agas en de profeet wisten wie het waren, die zwanger geraakt is. En voordat het haar kind opgegroeid, zou het land verlaten worden. Dus ja, dat is een hele andere profetie. Je moet die hele context gaan lopen lezen en de historische kanten van goed bekijken. Maar zo zie je, als je de context iets verruimt, dan verruimt dat eens naar meerdere hoofdstukken. En dan krijg je een vers, een heel andere betekenis heeft. In de tweede betekenis, het wordt ook in het Nieuwe Testament geciteerd, heeft het zeker te maken met de Heer Jezus. Maar in de eerste betekenis niet. Dat was toen, ging het over iets anders. Dus dat is wel, als je dus inderdaad maar één vers gepresenteerd krijgt, waar Daniel zagen het ook, één regel aan een vers. Als je hier één vers gepresenteerd krijgt, dan kan je, als je dat op de Heer Jezus toepast, klakkeloos, dan kan je daar heel erg de mis mee ingaan. Want het heeft toen iets anders betekend. Wij weten nu eigenlijk niet eens in detail wat. Maar toen was het voor Agas kennelijk zonneklaar, om wie het ging. Misschien een vrouw van hem, of waar hij mee zou trouwen, of weet ik veel. Maar het was toen nog een meisje en die zou een kind gaan krijgen. En voordat haar kind opgegroeid was, zou het land verlaten zijn. Nou ja, dat is iets. Dat heeft helemaal niks met de Heer Jezus te maken. Want het land Israël was niet verlaten en hij is er gewoon opgegroeid en gestorven en gekruist en zijn werk daarvoor gedaan. Dus we moeten heel goed oppassen door zomaar een tekst te pakken en een betekenis aan toe te dichten. Er heeft dus een andere betekenis toen aangezeten. En dingen om te zoeken en mee bezig te zijn, vind ik. Goed, je moet dus begrip hebben van het gedeelte en waarom het er staat. En dan heb ik het alleen maar in een hele kleine context genomen. Nou, ik zou zeggen van, lees de hoofdstukken maar eens en probeer er maar eens een betekenis aan te geven van wat het toen betekend zou hebben. Maar goed, het is een gewoon maar, het zijn van die dingen, daar moeten we goed op letten. En dit is helemaal niet kwalijk hoor, om het op de Heer Jezus toe te passen. Want het is later ook in het Nieuwe Testament zo toegepast. Dus dat mag gewoon. Maar daar komen we ook nog weer op. Nou, dan komen we bij de historische context. En dit was dus eigenlijk de literaire context. Hè? Historische context, de schrijver en de doelgroep. Wie schreef het, aan wie en waarom. En wie de historische context kent, heeft een veilig anker. Om daarna de eventueel diepere of additionele betekenis te ontdekken of te onderzoeken. Nou, nu komen we. Ik had het al gehad over het Nieuw Testament, hè, die het citeert bijvoorbeeld bepaalde versen. Dan kom je bij het Nieuw Testamentische perspectief. Bij het begrijpen van de Nieuw Testamentische visie op de profetie, want de Nieuw Testamentische schrijvers keken natuurlijk terug naar het Oude Testament. Moeten we dus begrijpen hoe zij zaken zagen als de autoriteit van de profeten. De toepassing, hè, hoe het Nieuwe Testament omging ermee. En natuurlijk ook nog, even spieken wat ik daarop geschreven heb, de verwachting van de mensen toen. Nou, de autoriteit in die moment, wat ze vonden van de profeten. dan zie je dat ze volledig verzekerd waren en overtuigd waren dat de profeten autoriteit hadden om namens God te spreken. Er was niemand in de Nieuwtestamentische tijd onder de Joden die daaraan twijfelden. Ook de Sadduceeën niet en de Fariseeën, niemand die daaraan twijfelde. De profeten, dat stond voor hun vast, de wet en de profeten, dat was het. Daarom ook dat de Heer Jezus erop wees dat de profeten hem bevestigden. Hij beriep zich dus op die autoriteit van die profeten. En ook de Heer Jezus onderwerpt zich aan de wet en de profeten. In Matthäus 5 vers 17 kan je dat lezen. Ook een heel bekend vers natuurlijk. Matthäus 5 vers 17. Nou, dat is ook zo'n vers, hè, waar mensen alle kanten mee opgaan. Maar ja, dan kan je hele theorie, eigenlijk van de vorige keer toen we bijvoorbeeld de Sabbat noemden en zo, dat wordt, en het houden van dingen uit de wet, dat wordt vaak in dit vers opgehangen. Maar dan zie je van, ja, als je dus een vers maar neemt uit de context, dan kan je er alles mee doen wat je wil. Hier staat namelijk dat hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Heel bekend gedeelte. Hiermee erkent hij dus in feite ook gewoon na zijn toehoorders op dat moment van de wet en de profeten, die erken ik gewoon. Dat is vaststaan, dat is het woord van God en dat is waar ik mij aan hou en die ga ik zeker niet afschaffen door mijn prediking. Dat is wat hij hier zegt. Ik bedoel, dat kan iedereen die het gewoon de normale literaire en historische manier leest, kan dat eruit begrijpen. Maar dan zijn er die zeggen van, ja, en daarmee bedoelt de Heer Jezus en dan komt er een heel verhaal. Ja, waarom? Je kan gewoon die letterlijke toepassing gewoon zien en kennen en klaar. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe de Heer Jezus zich onderwierp dus aan de wet en de profeten. En dat moest ook, want hij moest het vervullen. Nou, de Nieuwtestamentische schrijvers legden geen enkele betekenis in de Oudtestamentische tekst eigenhandig, maar zochten de ware betekenis erin. In Handelingen 2, vers 29 tot 31... daar interpreteert Petrus vanuit Davids visie. Dat was handelingen 2, ook te ver. Handelingen 2, vers 29 tot 31. Mannen, broeders, hij toegestaan om aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons was. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf, en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. En dan zie je dus dat hier Petrus de woorden van David interpreteert. Zo van, nou, dit bedoelde David ermee te zeggen. En dus ook een stukje erkenning naar David als dat hij een profeet was. Nou, zo zien wij dat gelukkig ook nog steeds. En hij geeft dus gewoon een stukje die betekenis ermee en dat legt hij uit. Nou, en vervolgens is de Heer Jezus zelf... die legt bijvoorbeeld uit in Johannes 12, vers 39 tot 41. Een klein stukje terug. Johannes 12, vers 39 tot 41. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat zij niet met de ogen zouden zien en met hun hart inzien en zich bekeer en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de Fariseeën en beleden zij het niet, omdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Nou, hier zie je dus dat Johannes schrijft over de Heer Jezus en zegt van ja, dit is wat Jesaja heeft gezegd over hem. En dat is een profetie van Jesaja. En ja, wat de profeten hebben gezegd staat vast voor de Jood. Daar is geen twijfel over, nog steeds niet. Ik bedoel, een huidige religieuze Jood. Wat de profeten hebben gezegd, daar moet je niet aankomen. Dat geldt nog steeds zo voor hun. Ze hebben wel hun eigen interpretatie natuurlijk, maar ja, jammer genoeg. Nou, er is dus geen sprake van dat de schrijvers in het Nieuwe Testament zelf zomaar een uitlegging bedenken. Zo van, nou, de profeten hebben dit wel gezegd, maar geestelijk moet je dat anders zien, of dat moet je zo zien of zo zien. Ze gingen er echt geen eigen verhaal aanmaken. Want ze wisten ook wel, van dat kon toen ook helemaal niet natuurlijk, want iedereen kende de profeten. Dat was wel een voordeel van het Joodse onderwijs, religieuze onderwijssysteem natuurlijk. Vanaf 3-4 jaar werden ze onderwezen in de wet van Mozes. Dan leerden ze lezen en schrijven, al heel jong. En werden ze onderwezen in de wet. En als ze dan 12 waren, een bar mitzwa. Maar ja, dat is dus een stukje onderwijs. Ja, wij kennen dat. Ik denk dat ik daar vanavond nog langs kom. Maar dat is iets heel moois wat dat betreft qua onderwijs. Goed, als christenen moeten we dus dit voorbeeld eigenlijk nemen aan de nieuwtestamentische schrijvers. Dat we niet zomaar een uitleg geven, maar door de ogen van de nieuwtestamentische schrijvers naar de profeten terugkijken. En niet zomaar zelf iets bedenken wat toevallig nu dan goed uitkomt in 1988 of in 2007 of in 2013. Dat je daar maar iets aan hangt. Maar dat je kijkt van, zou Paulus dat ooit geschreven hebben? Nee, die heeft dat nooit geschreven, dus waarom zouden wij het doen? Als er één was die enorme kennis van Gods woord had, was hij het. He, en hij was zelfs opgetrokken geweest dat in de hemel onuitsprekelijke dingen gehoord. En toch zou hij zoiets niet durven roepen. Nou, we moeten dus niet alleen als gezaghebbend zien, maar ook de oorspronkelijke betekenis zoeken en proberen te begrijpen. Nou, hoe gaat het Nieuwe Testament dan om met de profetie? Wat is de verwachting bijvoorbeeld voor de toekomst vanuit de profeten en hoe zag men de profetische vervulling daarvan? Nou, in het Oude Testament zie je dat de profeten waarnemen dat er sprake is van zonde bij Israël. Het gevolg van die zonde is verbanning, want Israël werd dan het land uitgekegeld, zeg maar. En daar komen we straks, gaan we nog dieper op later. En vervolgens weer herstel. En het daarbij horende laatste ultieme oordeel, daar zagen de profeten naar uit, komen we ook nog op de dag des Heren, zagen ze naar uit. En de eeuwige zegen. Maar het laatste ultieme oordeel wat ze zagen was het oordeel over de volken. En de zegen was voor Israël. En dat was wat zij zagen. En zij zagen dat oordeel ook als een zegen. Namelijk dat hun vijanden weg waren. Nou, de nieuwtestamentische verwachting van de Joden is dat de dag van herstel snel zou zijn. De dag van herstel dat de Messias kwam. Dat ze uitzagen naar de Messias en dat de Heer Jezus de vervulling daarvan was. En dat de Heer Jezus het centrum van hun geloof was. Maar de Heer Jezus wijst dan vervolgens op het feit dat hij een leidende knecht was. Een leidende dienstknecht, een leidende Messias. En in Lucas 24, vers 26 en 27... lees je dat? Lucas 24, vers 26 en 27. Het zijn de Emmaus-gangers, hè? Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon, bij Mozes en de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Terwijl het gezag, Mozes en de profeten, en daarin vind je mijn lijden en sterven en de bediening van de Heer. En zo legde hij dat uit aan hun. Dus dat is dus wat de Heer Jezus nog moest duidelijk maken eigenlijk. Hè? Dat hij moest lijden en sterven. Dat had hij al zo vaak aangekondigd, maar ze begrepen het niet. En vervolgens toen het gebeurd was, toen gingen hun de ogen open. Later lees je dat dan ook in dit gedeelte. Dat hun de ogen open gaan, dat ze zeggen van, wil je niet bij ons blijven? En toen zagen ze het pas.
Zoals we eerst zien, dan geloof ik.
Ja, maar ja, zouden we zelf anders geweest zijn? Hè? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat men toen meer geduld had met de Heer zelfs, dan wij nu zouden hebben gehad. Ik denk dat de Joden toen waren meer gewend aan rabbies en dat soort dingen. Hè? En mensen die rondtrokken en het evangelie brachten. Of Johannes de Doper was bijvoorbeeld zo'n voorbeeld, hè, die het evangelie bracht. En rondging van, bekeert u, laat u dopen. Mensen lieten zich massaal dopen. Dus dat was toen heel anders. Dat is de historische context. Als nu iemand zou komen met zo'n boodschap, zouden ze zeggen, sluit hem maar op. Ze lopen meer vrij rond dan de vastzitter, wordt er dan al snel gezegd. Dus dat wordt al heel anders gekeken naar, in onze huidige maatschappij, naar iemand. Nou ja, een bekend voorbeeld, heel anders, maar bijvoorbeeld Gandhi. die kon toen in India zijn werk doen, maar die zou nu, nou ja, ook een beetje, leef je op de dag, hij is een beetje wapper. Hè? Dus ja, zo wordt er naar gekeken, hè? Ja, zo zegt Sander dat. Maar goed, ja, dus de tijd speelde een rol. Toen was de tijd rijp dat de Heer Jezus kwam. In alle opzichten, ook historisch gezien, alles was op dat punt samengekomen. Toen kon het. Nou, met zijn komst vervulde de Heer Jezus dus eigenlijk alle oud-testamentische profetieën over hem. Niet eigenlijk, hij vervulde ze gewoon. Zijn komst, hè, de installatie als koning, zijn bediening, hè, denk aan het ezeltje waarop hij binnenrijdt, dat was een vervulling van de profetie. De voortzettingen van, door de geschiedenis van de gemeente heen. Ja, we hebben nu een geestelijk koninkrijk, daar moeten we wel goed op letten. Dat is dan een verschil met Dr. Pret en mij. Hij zegt van, ja, de kerk, ja, dat is geestelijk, dat is de voortzetting van het koninkrijk. En we moeten alles eraan doen om dat te vestigen. Ja, dat gaat niet lukken, want je ziet dat het alleen maar erger wordt. Goed, dat is een verschil in inzicht. En de voltrekking van zijn koningschap, dat komt in de toekomst dat de Heer komt. En koning over de hele wereld wordt zijn koningschap aanvaard. Dus met zijn komst zijn die profetieën in vervulling gegaan. Toen al, gaandeweg en nog komende. Dat is allemaal met zijn komst is dat in beweging gezet. Als een steen die aan het rollen is geraakt. Wat Daniel ook zag, en die steen die ging rollen, die rots en het beeld verbrijzelde. Nou, dat is eigenlijk wat we nu hebben zien gebeuren. Dat is 2000 jaar terug begonnen. Het is het moment afwachten dat inderdaad dat beeld verbrijzelde. Nou, die drie stadia, dan heb je het eigenlijk over het hermeneutische model, zoals dat dan mooi heet, van de nieuwtestamentische schrijvers. En we moeten de oud-testamentische verwachting ook zo leren toepassen op de komst van de Heer Jezus Christus, zijn eerste komst, zijn koninkrijk en zijn tweede komst. En zoals gezegd, er is nog een hoop in het verborgene, maar ja, het is ook onmogelijk in mijn optiek om te zeggen van dat er nu al het koninkrijk gevestigd is, in onszelf wel. En wij zijn al koningskinderen, we zijn deel van het koninkrijk van Christus, maar dat is in de geestelijke zin natuurlijk.